Zo, goedenavond. Ik hoef inderdaad maar drie woorden te zeggen en jullie horen dat ik uit het zuiden kom, hè? Oorspronkelijk. Echte Belg, met een echte zachte G. Getrouwd met het mooiste meisje van Nederland. Ja. En niet zomaar het mooiste meisje van Nederland. Getrouwd met een echte Friezin. Ja. Ja, en dat is niet hetzelfde. Dat moet je daar ook nooit zeggen, want dan herinneren ze er gelijk aan wat ze met Bonifatius gedaan hebben, die Friezen. Dat is een wild volk. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ik zei vandaag nu tegen Peter, ik zeg, oh, jullie zijn ook echt Kelten, hè. we zijn getrouwd in 84, 4 augustus 84. We hebben twee kinderen. Rut is 26 en Stefan die wordt aanstaande zaterdag 24. Jaren in België in het evangelie gewerkt. Eerst in de christelijke studentengroepen aan universiteiten als in Ichtus en Alpha en CSFR en CSR en al dat soort clubs. En daarna meer dan 25 jaar bij het Centrum voor Pastorale Counseling. Daar ben ik eigenlijk bezig met hulpverlening vanuit Gods woord. Mensen die vastlopen in allerlei persoonlijke en relatieproblemen. Het ontwikkelen van materialen, het geven van cursussen, af en toe schrijf ik eens wat. Dat soort dingen. En jarenlang ook echt van de daken geroepen. God heeft mij voor België geroepen. En toen zei God, ja, dat is ook zo. Maar nu wil ik dat je inpakt en dat jullie naar Nederland verhuizen. En zo zijn we uiteindelijk op Tolle terechtgekomen. Mensen zeggen wel eens, wie gaat er nu vrijwillig naar Tolle? Nou, niemand, maar het moest van God. Dus zijn we maar gegaan. We wonen daar met heel veel plezier. Ik werk er tussen drie dagen. Ik heb daar een regionaal centrum voor het Centrum voor Pastorale Counseling opgezet. Daar werk ik drie dagen en ik ben twee dagen vrijgestelde oudste van de christengemeente. In Tolle. Het is een heerlijke combinatie. We genieten heel erg van waar we wonen. We hebben echt het idee, het is vakantieland. Dat is helemaal geweldig. Helemaal prachtig. Dat is een beetje wie ik ben. Waar ik vandaan kom. Nou, ons thema voor vanavond. Ik heb tot een uur of negen, denk ik, hè? Zo ongeveer. In België is tijd rekbaar. Laten we het daarop houden. Maar ik wil ook ruim tijd houden voor vragen. Maar ik ben heel benieuwd wat voor vlees ik in de kuip heb. Wie is allemaal getrouwd? Oké, ik neem aan dat betekent dat de anderen niet getrouwd zijn. Van de anderen, wie heeft daarvan verkering of verloving of iets dergelijks, een relatie in die trant? Oké. Dus een beetje van alles door elkaar. Nou. Ik wil proberen om vanuit Gods woord kort een aantal principes neer te zetten over relaties en seksualiteit, zowel binnen het huwelijk als voor het huwelijk. En ik hoop, het is een lekker kleine groep, dus ik hoop dat er daarna ook best wat vragen loskomen en dat we met elkaar kunnen gaan praten. Nou, het eerste is natuurlijk dat God degene is die het huwelijk uitgevonden heeft. Hij heeft het bedacht. Nu, dat had niet gehoeven. God had ook allemaal mannetjes kunnen maken. Nu, je kan wel bedenken waarom hij dat niet gedaan heeft. Hij had ook allemaal vrouwtjes kunnen maken. Misschien kan je ook bedenken waarom hij dat niet gedaan heeft. In ieder geval, God heeft ervoor gekozen om de mens als man en vrouw te maken. En samen zijn ze beelddrager van God. Het is niet als je naar de man kijkt dat je God ziet. Het is niet als je naar de vrouw kijkt dat je God ziet. Het is samen zijn ze beelddrager van God. En vanaf het allereerste begin heeft God seksualiteit en huwelijk als onderdeel van die schepping bedacht. Dat had ook niet gehoeven. God had er kunnen voor zorgen dat de kindjes in de bloemkolen groeiden. God had de ooievaars opdracht kunnen geven om de kindjes te brengen. Maar dat heeft hij ook niet gedaan. En hij heeft er gekozen om seksualiteit een deel van ons leven te maken. Maar tegelijkertijd heeft hij ervoor gekozen om seksualiteit een deel van ons leven te maken binnen het huwelijk. En als we huwelijk zeggen, dan spreken we eigenlijk, als je een definitie van het huwelijk zoekt, dan moet je eigenlijk naar Genesis 2, vers 24. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en ze zullen tot één vlees zijn. Het verlaten betekent uit de oude gezinseenheid stappen. Een gezin is een systeem. Een gezin is als een ouderwets horloge. Vroeger, ik heb er nog zo eentje. Vroeger hadden horloges radertjes en klokken. En al die radertjes die moesten allemaal perfect op hun plaats zitten. En als die allemaal perfect deden wat ze moesten doen, dan draaide dat horloge goed. En als er eentje was dat niet deed wat het moest doen, dan liep het horloge vast. En dat is een systeem. En zo is een gezin ook een systeem. Waar we allemaal een plaats hebben, daar ga ik even niet op in. Maar de man heeft zijn plaats, de vrouw heeft zijn plaats, ze hebben tegenover elkaar een plaats, de kinderen hebben een plaats. En wat er dus gebeurt bij een huwelijk, is dat je uit dat oude systeem stapt en dat je met elkaar een nieuw systeem begint. Een systeem dat uniek is. Een systeem met zijn eigen regels, zijn eigen cultuur. En je moet loslaten waar je uitkomt en je moet je kinderen loslaten. Dat is misschien nog moeilijker. En je begint samen een nieuw systeem. En je gaat je ouders verlaten en je gaat elkaar aanhangen. Dat hoeft geen kleftig gedoe te zijn, dat aanhangen. Dat mag wel trouwens in het huwelijk, maar dat is niet per se wat het betekent. Wat het betekent is eigenlijk dat je onvoorwaardelijk aan elkaar verbindt. Dat je een verbond met elkaar sluit, in goede en in kwade dagen, in ziekte en in gezondheid, in rijkdom en in armoede, wat het leven ook brengt. En voor velen van ons die getrouwd zijn, is het zo dat het leven ons wat anders gebracht heeft dan wat we ervan verwacht hadden. Het leven en het huwelijk heeft ons wat anders gebracht dan we ervan verwacht hadden. Mijn vrouw is ziek geworden een week nadat we verkering kregen en mijn vrouw is nog steeds ziek. Nou, dat hadden wij ons niet voorgesteld. Wij hadden ons niet voorgesteld dat ons leven gekenmerkt zou zijn en bepaald zou worden in grote mate en dat zij en haar karakter en onze huwelijksrelatie en onze relatie met de kinderen, dat die gekenmerkt zou worden door een chronische ziekte. Wij hebben toevallig wat meer ziekte dan gezondheid. Wij hebben toevallig wat meer kwade dagen dan goede dagen. En mensen zeggen wel eens tegen me, ja, maar daar heb je toch niet voor getekend? Nou, in mijn herinnering heb ik daar precies voor getekend. Dat was waarvoor ik getekend had, in goede en in kwade dagen, in ziekte en in gezondheid. En je hangt elkaar aan in een verbond tot de dood ons scheidt. En dat verbond is de basis van het huwelijk. Dat is niet liefde. Liefde is een kenmerk, maar liefde is niet de basis. Komen in de hulpverlening telkens weer mensen tegen die zeggen, we houden niet meer van elkaar. En daarmee bedoelen ze, dan mogen we vast wel scheiden. Nee, dat mag niet. Dan moet je maar weer van elkaar gaan houden. Dan moet je misschien maar voor het eerst van elkaar gaan houden. Maar we houden niet meer van elkaar is geen reden om te scheiden. Het is een verbond van trouw, wat gekenmerkt wordt door liefde en waarin je één vlees wordt. Nu, dat één vlees, dat heeft te maken met seksualiteit, maar dat heeft veel meer te maken dan alleen maar met seksualiteit. Eén vlees worden betekent eigenlijk dat je in elkaar vergroeit. En dat als je uit elkaar gehaald wordt, dat het grote schade aanbrengt bij beide partners. Ik was een keer op een cursus waar ik les gaf en tijdens de lunch zat ik aan tafel met een meneer van een jaar of 65, 70 denk ik. Meneer die ik helemaal niet kende, maar we raakten aan de praat met elkaar. En hij vertelde mij dat zijn vrouw overleden was. En hij vertelde hoe verschrikkelijk dat was. En hij zei dat is als een grote vleeswond die maar niet dicht wil. En dan denk ik, dat is precies wat het is. Want je bent één vlees geworden. Je bent in elkaar vergroeid en als je dat uit elkaar haalt, dan krijg je eigenlijk een grote wonde. Ik was 29 toen we trouwden. In die dagen was dat oud. In die dagen was dat denk ik zelfs stokoud. Het was tijd dat je van straat was. Als je tegen je 30ste niet getrouwd was, nou dan moest je echt wel zorgen maken. Dat is helemaal anders nu. Maar ik had 10 jaar op mezelf gewoond. Ik kom uit een gezin met 5 jongens, geen zussen, 4 broers en een moeder met een zwakke gezondheid. Dus wij moesten allemaal meedraaien in het huishouden. En ik had 10 jaar mijn eigen huishouden en dat draaide perfect. Ik kan koken, ik kan schoonmaken, ik kan ramen zemen, ik kan wassen, ik kan strijken. De test om te kunnen wassen is als alles er in dezelfde maat en dezelfde kleur weer uitkomt als je het erin gestoken hebt. Als dat zo is, dan kan je wassen. Tot die tijd moet je nog leren. Nou, kan ik allemaal? En toen trouwden we. Maar als Petra nu in staking zou gaan, en als Petra nu zou zeggen, joh, je kan zelf wassen, hè, en schoonmaken en koken en doe het maar, dan kom ik natuurlijk in de grootst mogelijke problemen. Want ik heb intussen mijn leven zodanig ingericht dat ik afhankelijk geworden ben van haar. En ik heb toegestaan dat ik afhankelijk geworden ben van haar. En zij heeft ervoor gekozen toen we trouwden om haar baan op te geven. Die ze intussen door de ziekte trouwens ook niet meer zou kunnen doen, maar op dat moment wel nog. En zij is afhankelijk geworden van mij. En als ik zou zeggen, ja Petra, weet je, ik vind je een beste meid en ik hou veel van je. Maar hoeveel jaar is dat nu al dat ik kost verdien voor je? Misschien wordt het toch maar tijd dat je zelf eens een keer, dan komt zij in de problemen natuurlijk. We hebben toegestaan dat we afhankelijk geworden zijn van elkaar. We zijn materieel, we zijn emotioneel, we zijn geestelijk afhankelijk geworden van elkaar. We zijn één vlees geworden. We zijn eigenlijk onafscheidelijk geworden. En als dat toch zo is, grote schade. Nou, dat is het kader waarbinnen God die seksualiteit dacht heeft. Dat is eigenlijk het kader waarvan God gezegd heeft, binnen dat kader is seksualiteit heilig en goed, daarbuiten is het zonde. Ik denk als je één ding meeneemt over wat God, hoe God seksualiteit beschermt, neem dan mee dat het huwelijk de bescherming is voor de seksualiteit. Klinkt ontzettend wereldvreemd vandaag. Dat geeft niks, we zijn ook bijwoners op aarde in deze wereld. We zijn ook vreemdelingen, dus op zich is dat niet zo erg dat we een beetje wereldvreemd zijn van tijd tot tijd. Misschien is dat zelfs goed. Dus dat is het kader, daarbinnen is het goed, daarbuiten is het zonde. Dat is in onze wereld eigenlijk ontzettend moeilijk om vol te houden. Dat is in onze wereld ontzettend moeilijk om vorm aan te geven. We hadden bij ons in de kerk, vorige week, we hebben aan een serie avonden over opvoeding. En vorige week hadden we het thema kleding. En dat was heel interessant om die ouders te horen over de moeite om kleding te kopen die tegelijkertijd leuk en zedig is. Het is gewoon heel moeilijk. Dat is nu eenmaal de wereld waarin wij dat is nu eenmaal de wereld waarin wij wonen. Als het om kleding gaat, als het om zedig gaat, dan hoorde ik van de week ik weet al niet meer waar ik het hoorde. Maar ik hoorde iemand zeggen, wat niet te koop is, moet je ook niet tentoonstellen. Nou, ik denk dat dat een goede regel is als het om kleding gaat. Wat niet te koop is, moet je ook niet tentoonstellen. Maar dat is niet simpel. En we leven dus in een tijd die helemaal op seksualiteit gericht is. We leven in een tijd waar wat goed is fout genoemd wordt en wat fout is goed genoemd wordt. We leven in een tijd waar seksuele reinheid eigenlijk als negatief beschouwd wordt. Waar er eigenlijk gezegd wordt dat je moet experimenteren met seksualiteit en dat je je zeker niet moet verbinden aan iemand zonder dat je dat geprobeerd hebt. En dan zegt Paulus, dit zeg ik en betuig ik in de Heere, dat je niet langer mocht wandelen zoals ook de heidenen wandelen, maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Niet een beetje anders, maar helemaal anders. We horen er eigenlijk uit te steken als een zere duim, met name ook als het gaat om onze seksuele moraal en onze seksuele wandel. En de vraag is of we dan ook bereid zijn van dat te doen. Nu, ik wil heel kort 7 principes noemen over seksualiteit. Dan wil ik wat zeggen over seksualiteit binnen het huwelijk. En als ik nog tijd heb, wil ik ook wat zeggen over hoe die 7 principes dan toegepast kunnen worden op de seksuele relatie voor het huwelijk, met name tijdens een verkering. Even kijken of dat lukt. Ten eerste, hebben we al gezegd, seksualiteit is door God geschapen. God heeft het bedacht, daarom is het goed. Het is ook niet ongeestelijk om ervan te genieten. God heeft het ons gegeven. De Bijbel neemt een positieve houding aan tegenover seksualiteit. Als je inderdaad het boek Hooglied leest, ja, je krijgt echt het idee dat Hooglied geschreven is door een cameraman. Je ziet de camera gewoon over haar en over zijn lichaam glijden. En je ziet dat er ingezoomd wordt op bepaalde momenten. En ik denk van ja, de schrijver van Hooglied zou een hele goede cameraman geweest zijn. Dat weet ik wel heel zeker. Door God geschapen. Seksualiteit, tweede principe, is een sterke kracht in ons leven. Misschien is seksualiteit na de drang tot overleven wel de sterkste drang die er in ons leven is, die er in ons leven bestaat. Je ziet ook dat mensen blijven seksuele intimiteit hebben, ook onder de moeilijkste omstandigheden, in hongersnoden, terwijl hun ene kind sterft van de honger, zijn ze zwanger van een ander kind, hebben ze een ander kind aan de borst, in oorlogsomstandigheden, in de meest moeilijke omstandigheden. Het is gewoon een ontzettend sterke kracht. De Bijbel erkent dat ook. En Paulus schrijft ook aan de Korintiërs in Korintiërs 7 vers 5. Gaan we niet opzoeken, moet je maar even lekker thuis doen. Maar in Korintiërs 7 vers 5, daar staat ook dat we binnen een huwelijk elkaar die seksualiteit horen te geven. Waarom? Ja, anders zou misschien de Satan u wel verzoeken omwille van uw gebrek aan zelfbeheersing. Dat is helemaal niet romantisch. Past helemaal niet in onze romantische gedachtegang. Maar een van de redenen, ik kom straks bij die redenen, maar een van de redenen om seksualiteit te geven is dat misschien anders wel elders gezocht wordt. We hebben daar recht op. We moeten dat aan elkaar geven. Dus schat, ik ben te moe, hoort niet thuis in het woordenboek van een christen. Misschien hoort schat, jij bent te moe, wel thuis in het woordenboek van een christen, hè? Dat is even wat anders. Dan gaat het over de liefde. En dan gaat het over de liefde die zichzelf niet zoekt. En de liefde die het welzijn en het welbevinden van de ander zoekt. Maar je hebt recht op elkaars lichaam. Tweede principe. Derde principe. Seksualiteit hoort thuis binnen het huwelijk. Hoort niet zomaar te grabbel gegooid te worden. In het Hooglied heb je eigenlijk 2 lijnen. Je hebt de ene lijn van het verlangen naar elkaar. En die lijn is zeer, die lijn is zeer sterk. Maar je hebt een tweede lijn. En dat is de lijn van de wachters en de broers. En die zijn daar ook voortdurend aanwezig. En dat verlangen naar elkaar, dat wordt voortdurend in toom gehouden dat door de gedachte van, oei, de wachters en de broers die zijn er. En je moet de liefde niet prikkelen voor het haar behaagt. En helemaal aan het einde van het hooglied, dan staat er, en wat zullen wij met onze zuster doen, ten dagen dat iemand naar haar denkt. Wat zullen we met onze zuster doen als de ridder op het witte paard met de bos rode rozen eraan komt en hij wil haar hebben? Nou, als ze een muur is, dan bouwen we daarop een zilveren tinnen. Maar als ze een deur is, dan sluiten we haar af met zijderen planken. Als ze stevig staat, dan bouwen we een zilveren toren erop. Maar als je er binnen en buiten kan, als door een deur, dan sluiten we haar af met zederen planken, dan spijkeren we het dicht. En eigenlijk een botte manier om te zeggen, het hoort thuis binnen het huwelijk. Hebreeën 13 vers 4, het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen. Mensen die de grenzen van de seksualiteit overschrijden en die de seks meenemen buiten het huwelijk, zij het voor of zij het tijdens, die komen onder een oordeel van God. 4. Als het om seksualiteit gaat, is het belangrijk om weg te vluchten voor de verleiding. 1 Korintiërs 6 vers 18, daar staat, vliet de hoererij. Nou, vlieden is een ouderwets woord en dat betekent wegvluchten voor. Met seksuele verleiding moet je niet strijden, daar moet je voor wegvluchten. Om het te zeggen op een manier die Nederlanders begrijpen, als je niet in het water wil vallen, dan moet je ook niet op de dijk spelen. En als je niet op de dijk speelt, dan val je ook niet in het water. En we moeten afstand brengen. En we leven in een... Ik geloof, en ik mag het intussen zeggen, want ik ben zelf Nederlander geworden. Dus ik ben een nieuwe Nederlander. Een Hollandse nieuwe. Ja. Nederland is een van de meest schaamteloze landen ter wereld. Schaamte bestaat eigenlijk niet meer. Er zijn nauwelijks nog dingen waar we ons over schamen. Er zijn nauwelijks dingen die niet bespreekbaar zijn. Er zijn nauwelijks dingen die je niet aan iemand mag vragen. Ja, hoeveel die verdient. Dat mag je niet vragen. Maar verder moet je eigenlijk al ver nadenken om iets te bedenken wat niet bespreekbaar is. En dan denk ik, nee, het is goed om afstand te hebben. Het is goed om afstand te houden van de seksuele verleiding. Het is goed om afstand te houden van het andere geslacht. Ik kan vrij met het andere geslacht omgaan omdat ik afstand hou. Nou ja, misschien komen daar nog wel vragen over. Volgende, liefde zoekt zichzelf niet. In de seksuele beleving is het zo dat de ene partner zich moet geven, maar dat de andere partner dat niet kan opeisen. Maar wel dat je eigenlijk het welbevinden en het welbehagen van de ander moet zoeken. En dat je met name ook in de seksualiteit voortdurend moet afvragen van, wat bouwt de ander op? Mijn seksualiteit is er niet voor mezelf, maar is er voor mijn vrouw. En haar seksualiteit is er voor mij. En dus ook in de seksualiteit horen we niet onszelf te zoeken en horen we ons niet wederzijds aan elkaar te bevredigen. En dat is heel dikwijls wat natuurlijk wel gebeurt. Omdat het ook zo'n sterke drang en zo'n sterke behoefte is. 6. Als het gaat om het zoeken van een huwelijkspartner, dan zegt de Bijbel het volgende, 1 Thessalonicenzen 4, vers 3 en 4. Want dit wil God. Weet iemand wat er staat? Wat wil God? Wat staat daar? Uw heiliging. Ja. Dit wil God. God wil uw heiliging. Nou. En dan legt de schrift uit wat dat betekent. In deze context betekent uw heiliging dat gij u onthoudt van de hoererij en dat ieder van u in heiliging en eerbaarheid zijn vat weten te verwerven, niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen die van God niet weten. Wij leven in een tijd waar partnerkeuze gebaseerd is op hartstochtelijke begeerlijkheid, streepje verliefdheid. Nu is er niks fout met verliefd zijn. Ik ben er helemaal voor. Ik zal er geen voorbeelden van geven, maar dat mag je wel van me aannemen. Ik ben ook een van die mensen die niet gelooft dat liefde, dat verliefdheid na zoveel maanden of jaren voorbij gaat. Gelukkig niet. Maar in het zoeken van een partner hoort verliefdheid niet de basis te zijn. Gelukkig maar, want een van de kenmerken van mensen die verliefd zijn is dat ze niet meer kunnen nadenken. De gekste dingen doen ze. Er zouden heel wat minder echtscheidingen zijn als mensen zich minder zouden laten leiden door hun hormonen en door de verliefdheid. En als ze beter hun verstand zouden gebruiken bij partnerkeuze. En als ze de verliefdheid daarna zouden laten komen en er ten volle van genieten als de verliefdheid een bijproduct zou zijn van een goede relatie. Ik zou het in de hulpverlening een stuk minder druk hebben. En het laatste principe is dat verzoeking, met name ook seksuele verzoeking, die werkt progressief. Het begint klein en dat wordt altijd groter en groter. En hoe groter het is, hoe moeilijker het is om de weerstand aan te bieden. Jacobus 1 vers 14 en 15. Zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en de verlokking van zijn eigen begeerte. En daarna als die begeerte bevrucht is, dan baart ze zonde. En als de zonde volgroeid is, dan brengt ze de dood voort. De seksuele verzoeking komt niet voort uit het verleidelijk zijn van de ander. De seksuele verzoeking komt voort uit de begeerte die in mijn eigen hart zit. Ik hoor in de hulpverlening mensen zeggen, ja, maar ze had maar niet zo uitdagend moeten zijn. Nou, misschien had ze niet zo uitdagend moeten zijn, dat is heel goed mogelijk. Misschien zelfs waarschijnlijk. Maar dat is niet de reden voor de zonde. De reden voor de zonde zit in mijn hart. En datgene waarin mijn hart geen begeerte is, daar zal ik ook niet in zonde vallen. Als ik naar de supermarkt ga, dan ga ik niet in de verleiding komen om een kokosnoot te stelen. Kokosnoten zijn vies. Ik kan mij niet voorstellen dat iemand kokosnoot lekker kan vinden. Oh, je hebt echt een probleem. Nee, je hebt echt een probleem. Zijn hoera.
Gezond, hè?
Ongetwijfeld. Levertraan is ook gezond. Ik denk van... Maar als ik dus in de supermarkt kom, ik ga niet in de verleiding komen om een kokosnot te stelen. Chocolade daarentegen, dat is een ander verhaal. Kokosnot met chocolade rond, dat noemen we Bounty. Dat telt niet. En de begeerte zit in ons hart. En het zit bij onszelf. En dus is een van de dingen is om ons hart rein te houden. Als het gaat om op een goede manier met seksualiteit om te gaan. Nou, dat zijn 7 principes die denk ik relevant zijn als het om seksualiteit gaat. Nou, dan naar die seksualiteit in het huwelijk. De Bijbel heeft soms de reputatie dat het een boek zou zijn dat zich een beetje negatief uitlaat over seksualiteit, dat seksualiteit een beetje ongeestelijk zou zijn, bijna een soort noodzakelijk kwaad, want je hebt het eenmaal nodig om de kindjes te krijgen, want anders dan gebeurt het niet, maar dat het daar eigenlijk toch wel stopt. En dat is een erg eenzijdige benadering van wat de Bijbel zegt over seksualiteit. In die zin dat seksualiteit eigenlijk veel breder is. Een van de dingen, denk ik, een van de misschien wel de allerbelangrijkste functie van seksualiteit, is dat seksualiteit een verschaft kameraadschap en seksuele intimiteit verschaft kameraadschap en gezelschap. Toen God de mens gemaakt had, toen zei hij, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. als eentje tegenover hem. Eentje die uit hetzelfde materiaal gemaakt is. En dan hebben we dat prachtige verhaal in Genesis, waar God Adam gemaakt heeft, waar God de mens gemaakt heeft. En alles is goed. En hij kijkt naar de mens en hij zegt, ja, het is niet af. En dan zien we dat Adam namen moet geven aan alle dieren. Ik stel me dat dan zo'n beetje simpel voor, dat hij daar in het paradijs een soort bureautje neerzette en dat alle dieren dan voorbij kwamen en dat hij ze allemaal een naam gaf. En dan stel ik me zo voor dat dan komt de giraf voorbij en dan zegt hij, jij bent een giraf. En ondertussen denkt hij, nee. En dan komt het nijlpaard voorbij en dan zegt hij, jij bent een nijlpaard. En dan denkt hij, no way. Dat wordt het echt niet. En dat ze eigenlijk allemaal voorbij komen. En aan het einde staat er ook met zoveel woorden dat nadat hij ze allemaal namen gegeven had, dat hij nog steeds geen hulp gevonden had die bij hem paste. Nu, ja, je kan er wel mee lachen, maar ik zie een heleboel jonge lui vandaag die ook zo in het leven staan. En iedere keer als er iemand van het andere geslacht voorbij komt, dan denken ze, nee, toch niet. Ja, het ligt misschien wel dichterbij dan je zou denken. Maar goed, in ieder geval, dan vindt hij geen hulp die bij hem past. En dan doet God een diepe slaap over hem komen. En hij neemt de rib uit hem. En hij maakt die rib tot een vrouw. En dan zegt hij, dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Yes! Dit is het. Al de andere mogelijkheden waren uitgeput en God komt met de oplossing en eigenlijk ze worden één en zien het helemaal met elkaar zitten tot de zondeval komt. Dan gaat het ook heel snel fout. Maar ze zien het met elkaar zitten. Die kameraadschap, het zich verheugen in de vrouw die God jou gegeven heeft. Deuteronomium 24 vers 5. Het eerste jaar dat je getrouwd was, hoefde je niet het leger in. En waarom hoefde je niet het leger in? Zodat je, niet omdat je zou aanpassen of zo, of dat je een aanpassingsperiode nodig hebt, of dat ze misschien gelijk zwanger is, of allemaal niet. Maar zodat je je kan verheugen in je vrouw. Nou, ik weet niet of ik daar een tekening moet bij maken, wat dat betekent. Ik neem aan van niet. En God zegt dat eerste jaar moet je daar aandacht aan geven. Twee zijn beter dan één. En als eentje valt, ja, en er is niemand om weer recht te helpen, ja, maar zijn tweeën ben je sterker. En een drievoudig snoer wordt niet licht verbroken. En als je met z'n tweeën bent, sorry, als je alleen bent, het is koud buiten, en je kruipt in bed, dan is het, hoe zal één alleen warm worden? Met z'n tweeën gaat dat een stuk makkelijker. Ik weet niet waarom het zo is dat altijd de dames zijn die dan de koude voeten hebben, maar dat is dan weer een ander verhaal. Maar de schrift is over die hele kwestie van die kameraadschappelijkheid, is de schrift eigenlijk heel open. Dat is een belangrijke functie van de seksuele intimiteit. En dan is seksualiteit natuurlijk veel meer dan alleen maar seksuele gemeenschap. Dat is daar een deel van. Maar de seksuele intimiteit is veel meer dan dat. Dat is het rond elkaar draaien. Dat is de intimiteit die je met elkaar hebt. Dat is de manier hoe je in elkaars ogen kijkt. Mijn vrouw heeft blauwe ogen waarbij blauw van de Caribische Zee in het niets verdwijnt. Ik ben er geweest, ik ben een aantal keer op Curaçao geweest en het water is prachtig. Maar vergeleken bij de ogen van Petra, dat is seksuele intimiteit. En ik ben de enige die dat mag zeggen. Iemand anders mag dat niet zeggen. Die mag dat misschien nog net denken, maar moet dat daarna wel voor zichzelf houden. Want dat is een stukje, ja, dat is van ons. Dat is het rond elkaar draaien. Dat wij hebben. En dat heeft te maken met aanraking, maar dat heeft eigenlijk veel meer dan met aanraking alleen te maken. De kameraadschap, het gezelschap, het wij zijn van elkaar. Petra is mijn vrouw. En dat zeg ik met grote trots. En ik ben haar man. Ik ben van haar en zij is ook van mij. En iedereen zal het geweten hebben dat ze van mij is en iedereen moet eraf blijven. Want ze is van mij. Niet omdat ik haar gestolen heb, maar omdat ze zich aan mij gegeven heeft. En dat is die seksuele intimiteit die we met elkaar hebben. Daar dient de seksuele relatie voor. Dat is een hele belangrijke functie. Wij zijn veel te veel gericht geraakt op die geslachtsdaad. En dat is iets wat uit onze wereld komt. En het lijkt wel alsof jongelui, voordat ze trouwen, denken van dat nadat ze getrouwd zijn, dat ze eigenlijk zo goed als alleen nog maar met elkaar naar bed gaan. Dat ongeveer alles is wat ze doen. Nou, als je niet getrouwd bent, laat me je gelijk uit de droom helpen. Dat is maar een heel, 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 heel klein deel van je leven. Veel minder dan je je voorstelt. Maar het is wel heerlijk om bij elkaar te zijn en elkaar toe te behoren en rond elkaar te draaien en gewoon, zoals onze kinderen dat toen ze tieners waren en dan zagen ze soms, oh wat zijn we weer klef, zeggen onze kinderen dan. Ja. Nou, dat is het. Oh wat zijn we weer klef. Dat kon ze helemaal niet hebben, maar dat geeft niks. Natuurlijk dient seksualiteit ook, behalve dat het te maken heeft met gezelschap, is het ook iets waar je mag van genieten. Seks is leuk. Gewoon. Nu, daar kan je allerlei wetenschappelijke gedachten over loslaten, over endorfines en weet ik wat voor stoffen er allemaal vrijkomen. Dat maakt het vreselijk onromantisch. Maar het is gewoon leuk. We mogen ervan genieten. Dit is eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Als er in een stukje van Hooglied staat, wat je voorlas, dat ze daar liggen met zijn linkerarm onder haar en zijn rechterarm over haar. Nou, teken maar eens uit hoe ze dan liggen. Nou, dan liggen ze vrij dicht bij elkaar, hoor. Te genieten. Hooglied 1. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond, want kostelijker dan wijn is uw liefde, heerlijk van geur zijn uw olie, als uitgegoten olie is uw naam. Daarom hebben de jonge meisjes u lief, trek u achter mij mee, laten we ons spoeden. De koning voerde mij naar zijn vertrekken, laten we juichen en ons verheugen, uw liefde prijzen boven de wijn. Wow. Het is leuk. Gij hebt mij betoverd, mijn zuster, mijn bruid, betoverd met één blik van uw ogen, met één snoer van uw halsversiersel. Nou, ik zeg dat in een beetje andere bewoordingen tegen mijn vrouw, want dit is wat ouderwets. Maar gij hebt mij betoverd met één blik van uw ogen, ik weet niet of die blauw waren, waarschijnlijk niet, met één snoer van uw halsversiersel. Hoe kostelijk is uw liefde, mijn zuster, bruid, hoeveel heerlijker uw liefde dan de wijn en de geur van uw olie dan alle specerijen van honingzeem, druppelen uw lippen, bruid, honing en melk is onder uw tong en de geur van uw klederen is als de geur van de Libanon. Het is geweldig, hè? Uw bron zij gezegend, verheug u over de vrouw van uw jeugd. Een lieflijke hinde, een bekoorlijke ree, laat haar boezem u te alle tijden vreugde dronken maken. Wees bestendig verrukt over haar liefkozingen. Ook als je oud bent, dan moet je elkaar nog vreugde dronken kunnen maken. De verliefdheid blijft. Toen mijn grootmoeder overleed, mijn grootouders waren allebei een stuk in de 90. 4,95 waren ze. En op een bepaald moment waren allebei gezond. Nou, op een bepaald moment valt ze. En ze breekt haar heup. En ze komt in het ziekenhuis terecht. En mijn grootvader wist, ze komt dat ziekenhuis niet meer uit. Hij wist dat gewoon. En ze woonden bij ons thuis, dus we namen hem mee naar het ziekenhuis en we gingen hun bezoeken. En de manier hoe ze daar zaten, zij in bed en hij aan de rand van dat bed, en hoe ze daar hand in hand zaten, het waren net twee tortelduifjes. En je schaamde je haast van daarbij te zijn. Er was een moment van, ik had echt iets van, wij hebben hier niks te zoeken, dit is zo intiem tussen hun. Nou, die waren er eind in de 90. Mijn grootmoeder is overleden. Binnen het jaar is mijn grootvader ook overleden. Markeerde niks. Was kerngezond. Hij is gewoon. Hij wilde doodgaan. Hij wilde niet meer leven. Het was gedaan. En mijn grootvader was daarvoor een ontzettend leuke grootvader. Die met de kinderen stoeide en de kinderen plaagde en die je alles kon vertellen en die eindeloos luisterde en die niet tegen je preekte. Hij was een heerlijke grootvader. En daarna is het gewoon een oude, norse, vervelende man geworden. Van de ene dag op de andere. Want hij was zijn geliefde kwijt. Dat is de keerzijde van de medaille. Hoe hechter je bent, hoe moeilijker het is als je uit elkaar gaat.
Nog 5 minuten.
Ja. Dat moet makkelijk lukken. Ik stop gewoon en de rest doe ik bij de vragen. Ik denk van ja. Een derde functie. Nog 2 dingen. Een derde functie van seksualiteit is dat het de huwelijksband verstevigt. We hebben al gezegd dat Paulus tegen de Corinthiërs zegt dat je elkaar verschuldigd bent om je lichaam te geven. Omdat dat seksuele verlangen zo sterk is. En omdat anders het gevaar bestaat dat het elders gezocht zou worden. Waarom zou je dan mensen onafdwalen naar een vreemde? De boezem van een onbekende ontarmen, Spreuken 25. Een innige seksuele band verstevigt en versterkt het huwelijk. En de laatste, en die noem ik even heel bewust als laatste, maar natuurlijk een zeer voor de hand liggende functie van seksualiteit, is dat het uiteindelijk toch ook dient om de kindjes te krijgen. Hè? Dus het is natuurlijk de manier die God gegeven heeft om de aarde te vervullen. Om talrijk te worden en de aarde te vervullen. Om ons voort te planten. Maar ik noem het even bewust als laatste. Ik denk dat je ze ook niet in een rangorde moet zetten, maar als laatste, omdat dat de meest voor de hand liggende is en omdat we de andere dikwijls vergeten. Ik ben mijn telefoon vergeten uit te zetten. Oké. Ik ben klaar. Ja.